Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Dat is een versje van de zondagsschool, dacht ik. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verheft zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is en prees, loof, loof mijn ziel de hoorde der gebeden, vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Het eerste vers van Psalm 103. Luisteren we met eerbied naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heeren wet nog thans verspreid volmaakter glans. Het vierde vers van Psalm 19. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de dag, is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de samenvatting die de Heer Jezus geeft in Matthäus 22 luidt: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Luisteren we nu naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 15 vers 18 tot 27 en Johannes 16 vers 29 tot en met 33. We noemden u Johannes 15 vanaf vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen, om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor een zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld wordt dat ik in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Vervolgens gaan wij naar Johannes 16 vanaf vers 29 tot en met 33. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet, en gij hebt niet van nodig dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De tekst voor de prediking is vers 33, het laatste stukje wat ik net voorgelezen heb. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Het is ook de bedoeling dat naar aanleiding van deze preek er weer een preekbespreking zal zijn vanavond, dus na de avonddienst. En dat zal dan ook over de preek gaan naar aanleiding van deze tekst. Iedereen is natuurlijk hartelijk welkom, maar in het bijzonder geldt dat onze jongeren. Dus als iemand zegt, ik heb er ook wel belangstelling voor, hartelijk welkom. We willen dan nu voorbeden doen voor broeder Gerard van Eckeveld, die deze week een staaroperatie zal ondergaan. En verder willen wij ook denken aan andere noden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij tot u. U die in uw langmoedigheid ons hebt willen sparen en dragen, zodat wij hier nog in betrekkelijk goede gezondheid mogen zijn en ook nog meeluisteren mogen thuis, degenen die ook ziek zijn. Wat is er veel gebeurd in de achterliggende week als we denken aan wat er gebeurd is in Turkije, die vreselijke aardbeving. En we dragen dan ook dat land en dat volk aan u op. Of gij hen toch tot kalmte wil brengen en dat de hulp ook gezegend zal worden. We bidden u, Heer, of gij ons ook wil laten zien welke bedoeling u met dit gebeuren hebt. Opdat wij ook gericht mogen zijn op het einde van alle dingen. We danken u, Heere, dat ook Nelleke die daar woont, niet in dat gebied woont dat u haar gespaard hebt. En Heere, we bidden u of gij ook met alle volksgenoten wil zijn hier in Nederland, die nu in diepe rouw zijn, de Turken die in Nederland wonen. Heren, wilt u hen vertroosten. En Heren, dan bidden we u of gij ook met ons wil zijn deze dag. Als we uw woord gaan verkondigen, wilt u ons helpen. En dan zal het gaan over In de wereld zult gij verdrukking hebben. En geef toch dat we dat ook zien. Niet alleen bij degenen die verdrukt en vervolgd worden in deze wereld. En we bidden u ook voor hen of u hen wil vertroosten en gedenken. Maar ook hier in het Westen. Wanneer wij werkelijk ook op willen komen voor de naam des Heren, dan zullen wij tegenstand ervaren. Dan zullen wij vijandschap ervaren, Heren, soms heel dichtbij. En wij bidden u voor elkaar als we dat ondervinden, ieder op zijn eigen manier en ieder op zijn eigen plaats, of gij dan ook die bemoediging wil geven, die u uitspreekt. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat we door gesterkt mogen worden en opgericht mogen worden. En dat wij dan achter u mogen schuilen, de verwinnaar van de strijd en die uw volk de zegen geeft. Maar we bidden u voor hen die nog van deze wereld zijn. En die nog onbekeerd zijn. Die nog liefde hebben tot de dingen van deze wereld. Of gij die liefde wil verbreken door uw liefde in hun harten uit te storten. Zodat zij bedorven worden voor de wereld. En afscheid zullen nemen van deze wereld. Om zich te richten op u, Heere. De pelgrimsreis aan te vangen op het smalle pad naar het hemelse Sion. En Heere, dan bidden we u of gij de duivel wil schelden, die immers de wereld volop inschakelt, om zijn vijandschap te openbaren in deze wereld tegen u en uw gezalfde en tegen uw kinderen, om de kerk af te breken, ook hier in Nederland. Scheld de duivel, Heere, en sta nog over ons geslacht op. Geef ons een geestelijke opwekking, zodat wij mogen ervaren dat gij de prediking nog gebruikt tot waarachtige bekering van arme zondaren, niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. En wij bidden u dat ook voor uw volk en kinderen, of gij ze die goede moed wilt doen ervaren, waar onze tekst ook over gaat, zodat zij toch mogen ervaren dat gij bij hen zijt en dat niets hen zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. We dragen alle die rouw hebben aan u op. Wilt u hen vertroosten die hun man, hun vrouw, kind moeten missen of ouders of vrienden. Heere, wilt gij hen vertroosten. We denken ook aan onze zieken. In het bijzonder dragen we ook broeder Van Hekkenveld aan u op, die een staaroperatie moet ondergaan. Geef dat het goed mag gaan, zodat hij het zicht in zijn oog weer terug mag krijgen. En dat hij het mag ervaren. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen wilt toevoegen. Zo dragen we alle zieken aan u op. We denken ook aan onze oude zuster van Ree, die weer een lichte tia heeft gehad. Heere, wilt u met haar zijn bij het klimmen van de jaren. We danken u dat ze toch weer enigszins mocht opknappen. Heere, doe haar ervaren dat u nabij bent. Zo bidden we ook voor het kinderevangelisatiewerk van de familie Knap, die in de achterliggende week weer plaats heeft gevonden. We danken u dat het goed mocht gaan en wilt u ook dat werk zegenen. Heere, wilt u ons horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking, psalm 68, en daarvan vers 1 en 17. De Heere zal opstaan tot de strijd en het is Israëls God die krachten geeft. 1 en 17 van 68 en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het 7e en het 8e vers van Psalm 17. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. En maken van de buik een god. Van hen die weelde schatten, staten. Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot verliezen moeten met de dood. En hun kinderen overlaten. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Het 7e en het 8e vers na het amen van de prediking. Gemeente, jongelui, we kennen die uitdrukking wel. Niet van de wereld, maar wel in de wereld. En we weten ook wel wat dat betekent. Dat we allemaal onze plaats innemen in deze wereld en een taak hebben in deze wereld. En ook als gezin, als ouders, dan beseffen we dat we wonen in deze wereld. Maar dat we toch de roeping hebben om niet van deze wereld te zijn. En dat betekent dat wij dus toch een vreemdeling zijn hier op aarde. Nee, dat houdt niet in dat je een vreemd gedrag moet vertonen. Dat je anders moet gaan doen zoals de omgeving dat doet. Zodat ze ons maar een stelletje vreemdelingen gaan vinden. Maar het vreemdelingschap in deze wereld, dat heeft alles te maken met dat we beseffen onderweg te zijn. Onderweg naar een beter vaderland. Naar het hemelse vaderland. Het is ook de roeping die Gods woord ons tekent wanneer Gods woord ons laat zien dat Gods volk een geroepen volk is. Zo schrijft Paulus in Galaten 1 vers 3 en 4. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. En dat geeft altijd een bepaald spanningsveld, nietwaar? Juist ook als je midden in deze wereld verkeert. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat vraagt soms hele concrete keuzes, ook van jullie jongelui, maar ook van je ouders. En ook op oudere leeftijd heb je er elke keer weer mee te maken. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat Hij deze wereld reeds overwonnen heeft. En dat is het eerste wat als bemoediging ook in onze tekst staat. En het tweede waar ik op wil wijzen, gemeente, dat is dat de Heer Jezus daar ook om bidt. Wij lezen in Johannes 17 vers 15. Vader, ik bid niet dat Gij hen uit deze wereld wegneemt. Maar dat Gij hen bewaart van de boze. Dan zien we ook weer hetzelfde. Wel in deze wereld blijven. Het is niet de bedoeling dat een christen zich terugtrekt ergens in een klooster of een kluizenaar wordt. En zich niet bemoeit met deze wereld. Daar bidt de Heer Jezus dan ook om. Vader, ik bid dat Gij hen niet uit deze wereld wegneemt. Maar wel bidt Hij dat zij bewaard worden in deze wereld van de boze. En vlak voor het lijden en sterven bemoedigt de Heer Jezus zijn discipelen met de woorden van onze tekst. In de wereld zult Gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En naar die bemoediging willen we luisteren vanmorgen, gemeente. En we schrijven boven de prediking Jezus overwinning op de wereld. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Ten eerste bij zijn waarschuwing en ten tweede bij zijn bemoediging. Jezus' overwinning op de wereld, zijn waarschuwing, want hij zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar ook zijn bemoediging, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, als de Heere Jezus zelf ons deze waarschuwing laat horen, dan zijn we toch geroepen om die wel terdege ter harte te nemen. Het is dus maar niet een waarschuwing van een vader of een moeder, jongens en meisjes, die zegt, denk erop, pas op voor deze wereld. Maar het is niet minder een waarschuwing van de koning van de kerk zelf, de Heere Jezus. En wat bedoelt hij dan met het woordje wereld? Wat bedoelt het Nieuwe Testament daarmee? Nou, als we dat nagaan in het Nieuwe Testament, dan ontdekken we dat daar het woordje kosmos staat. Dat kennen wij ook wel. En op weinig plaatsen in de Bijbel wordt daarmee bedoeld de door God geschapen wereld. Zo moeten we dat bijvoorbeeld ook verstaan in de tekst Johannes 3 vers 16, dat daar ook de door God geschapen wereld mee bedoeld wordt. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. En Paulus, die in discussie is met de filosofen op de Areopagus, gebruikt ook dat woordje kosmos, als hij zegt dat God deze kosmos heeft geschapen. Maar in de rest van het Nieuwe Testament, gemeente, krijgt toch de wereld, het woord wereld, een andere betekenis. Niet alleen maar de ruimte waarin wij leven, maar krijgt het een diep geestelijke betekenis. En zo ook hier in onze tekst. Daar wordt mee bedoeld de van God vervreemde wereld. De godloze wereld. Die daardoor ook goddeloos geworden is. De godenvijandige wereld. Zegt Jacobus het ook niet heel duidelijk in hoofdstuk 4 vers 4. Die een vriend der wereld is, is een vijand van God. En wordt de duivel niet de overste van deze wereld genoemd? Daarom wordt er ook in de Bijbel op vele plaatsen gewaarschuwd voor de wereld. Het is een van de drie doodsvijanden van Gods kinderen. Denk aan de bekende woorden uit 1 Johannes 2 vers 15 en 17, die lees ik u voor. Daar zegt Johannes, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, en dan krijgen we gelijk ook antwoord op, wat is dat dan, die wereld? Dat is namelijk dit, zegt Johannes, de begeerlijkheid des vleeses. De wereld, jongens en meisjes, is één grote etalage. En ze proberen de begeerlijkheid van je vlees op te wekken. Wat is dat? Dat is de begeerten die zomaar in je hart naar boven kunnen komen. Bepaalde lusten. Lust naar geld. Lust naar seks. Lust naar vermaak. Dat is de wereld. Niet die lusten, maar hetgeen dat het opwekt. Dat het uitlokt. Dat je zo ver wil krijgen, dat je dat ook gaat doen. Dat is die wereld. De begeerlijkheid der ogen, zegt Johannes. En dat is vooral alles wat je graag wil hebben. Dus de wereld die laat je hele leuke dingen zien, mooie dingen zien. Prachtige auto, een mooie bungalow, een reis die je kunt ondernemen, sieraden, prachtige kleding, de begeerlijkheid der ogen, om je daarmee bezet te laten worden? De grootheid des levens, zo zegt Johannes. En daar bedoelt Johannes mee een positie die je kunt krijgen in deze wereld. Op het bedrijf, of in de vriendenkring, of zelfs in de kerk. Je kunt daar op een hele wereldse manier mee omgaan. Dat je een naam probeert te krijgen, dat je beroemd probeert te worden. De wereld die biedt je daar vele mogelijkheden toe, zo zegt Johannes. Maar dan zegt hij, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Het is tijdelijk. Iemand die tijdens de Olympische Spelen goud heeft veroverd, ja, die krijgt dan dat om zijn nek en heeft een mooi gouden plakkaat, maar het wordt in een kast gestopt. Of het wordt misschien wel opgehangen aan een muur. En de persoon zelf wordt oud, bejaard en hij sterft. Ja, die medaille, ja, die moet maar doorgegeven worden aan een van zijn kinderen. Maar het gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Ja, dat heeft eeuwigheidswaarde dus. Nu is de waarschuwing die de Heer Jezus hier uitspreekt sterk gericht op iets heel specifieks. Als hij zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Het woord dat hij hier gebruikt met verdrukking kun je ook gerust omschrijven met vervolging. Hij waarschuwt zijn discipelen dus. En als je de geschiedenis van de discipelen nagaat, gemeente, hoe ze na Pinksteren het evangelie gingen verkondigen in deze wereld, dan is het slecht afgelopen met al die discipelen. De een voor de ander moest de marteldood sterven. Ze hebben dat ook daadwerkelijk ondervonden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En juist het gebruik van de tegenwoordige tijd geeft aan dat de Heer Jezus wil zeggen, telkens weer opnieuw moet je er maar op rekenen dat je in deze wereld verdrukt zult worden. Gemeente, hebt u daar wel eens over nagedacht? Waarom eigenlijk? Waarom worden christenen nou verdrukt? Christenen, dat zijn toch mensen die geroepen zijn om vriendelijk te zijn, om hulpvaardig te zijn, armen te helpen, zieken te bezoeken, om eerlijk te zijn in deze wereld als het gaat over de handel en het omgaan met geld. In de omgang met mensen, mensen niet bedriegen, niet over mensen roddelen. Uw vriendelijkheid zij ten alle tijden bekend, staat er, uw bescheidenheid zij ten allen tijden bekend. En dan toch, waarom dan? Waarom worden christenen bespot? Waarom worden christenen in sommige landen gevangen gezet en ontroofd van hun vrijheid dat ze niet gewoon een christen zijn kunnen praktiseren in het openbaar? Waarom wordt een christen jongere er buiten gezet, buiten de appgroep bijvoorbeeld, omdat hij niet helemaal mee wil doen? Waarom eigenlijk? Waarom vragen ze je liever niet als het gaat om een personeelsfeestje? Nou, Johannes geeft daar een hele duidelijke verklaring voor in het gedeelte dat we samen hebben gelezen in Johannes 15, vers 18 tot en met 25, gemeente. In vers 18 staat, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat hebben. En er staat ook heel duidelijk verderop, ze hebben mij gehaat en daarom hebben ze ook hem gehaat die mij gezonden heeft. En dat is de kern. Waarom zullen ze verdrukking hebben in deze wereld? Waarom? Omdat deze wereld God haat. En zijn zoon haat. En wat hebben wij op God tegen? Ik las het van de week nog in een boek. En dat vond ik zo treffend. En die liet ons zien wat we allemaal gratis krijgen van God. Op dit moment ademen we allemaal de zuurstof in en uit. Dat krijgen we gratis. Als je een lange rit met een auto maakt, dan moet je eerst langs een benzinestation en dan moet je hem eerst vol tanken. En dat is beslist niet gratis. Maar God die geeft ons zoveel voor niets. Morgenochtend dan sta je weer op en dan ga je naar school en dan krijg je de kracht om naar school te fietsen, jongelui. En dat nog wel gratis. En God die laat het gras weer groeien, ik denk aan onze boeren. Dat groeien. Nee, daar heeft hij geen rekening van opgestuurd. Dat geeft hij gratis. Wat hebben we op God tegen? Wat hebben we op zijn zoon tegen? God die niet maar wat gaf aan deze wereld. Die ook maar niet veel aan deze wereld gaf. Maar die alles gaf. Die zijn zoon gaf. Niet om deze wereld te verderven, maar om deze wereld te behouden. Hoe komt het toch dat de wereld God haat en zijn zoon haat? Heb u daar wel eens over nagedacht? Dat wij van nature God haten. Dat zullen we vanavond in onze belijdenis ook horen. En zijn zoon haat. Wie stookt ze op? Wie vergiftigt ze? Dat is de overste van deze wereld. Dat heeft de Heer Jezus heel duidelijk gezegd in Johannes 12. Zegt hij, de overste van deze wereld heeft aan mij niets. Hij is al buiten geworpen. Maar we hebben de vorige keren gehoord vanuit dat visioen uit Openbaringen 12. Dat de duivel een kleine tijd heeft. En dat hij er alles aan zal doen om die wereld in te schakelen, geliefden. Om de strijd aan te binden tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen zijn kerk. En door onze diepe val zijn we hem toegevallen. En weet hij die wereld te vervullen met haat. Onredelijke haat, gemeente. Echt onredelijk. Tegen God en tegen zijn volk en kinderen. En daarom, gemeente, we moeten maar niet rekenen op de vriendelijkheid en de gunst van deze wereld. Het is niet zo'n best teken, hoor, als de wereld het zo goed met je kan vinden. Dan mag je je wel afvragen of ik wel echt uit deze tegenwoordige boze wereld geroepen ben. En dan moet ik echt eerlijk mezelf afvragen of ik niet met al de vezels van mijn bestaan nog vastzit aan deze wereld. Je bent geen echte volgeling als je dit niet beleeft. De verdrukking van deze wereld. De haat van deze wereld. dan is je godsdienst een goedkope godsdienst die eigenlijk niks kost. Het kost je geen vriendschap. Het kost je nauwelijks een zuur gezicht. Het kost je geen spot. Het kost je geen isolatie. Nee, gemeente, als we de voetsporen van onze beesten drukken, dan moeten we erop rekenen. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. En dan moeten we niet alleen maar denken aan landen waar een overheid is die er alles aan doet om deze wereld, om deze christenen uit te bannen en te bespioneren, gevangen te nemen, bijbels te verbieden, de kinderen te verbieden dat ze naar de zondagsschool mogen, dat ze opgevoed worden bij de Bijbel. Er zijn landen, jongens en meisjes, waar dat gebeurt. Die hebben het heel moeilijk. Die ouders met hun kinderen, die voorgangers, die hebben het heel moeilijk. Daar kunnen we heel veel van leren. Het is ook nuttig om daar van op de hoogte te blijven, gemeente, daar wat over te lezen, zodat wij als westerse christenen daardoor wakker geschud worden, dat we met hem meeleven, dat we met hem meebidden, die echt die verdrukking aan de lijve ondervinden. Want je moet maar in een land lopen en leven waar je constant in de gaten wordt gehouden, dat je overal ogen in je nek hebt, dat je denkt, zullen ze mij niet zien, zullen ze mij niet horen. Altijd maar stiekem doen, altijd maar stilletjes proberen toch je christen zijn te kunnen praktiseren. En toch de roeping te hebben om het evangelie ook aan je naaste uit te delen. Stiekem een Bijbel aan iemand geven. Wat een spannend leven is dat toch. Maar wij dan? Wat is onze verdrukking? Nou, je zult ook echt verdrukking meemaken als je bijvoorbeeld niet mee wilt doen met een avondje dat georganiseerd is door je klas, zonder een leerkracht erbij. En je weet hoe dat avondje wordt ingericht, er wordt veel gedronken en ook wel gevloekt. En je durft eigenlijk geen nee te zeggen. En toch, bij een beslissende moment, dan zeg je, nee, ik kom niet. Nou, waarom dan niet? Waarom dan niet? Durf je het dan te zeggen? Durf je dan te zeggen, omdat ik weet dat ik de Heere daarmee bedroef? En dat je dan neergezet wordt als een vroom ventje. Foei. Durft u te zeggen dat u niet met het personeelsuitje meegaat? Omdat er een band wordt uitgenodigd. Zoals mijn broer pas geleden vertelde van zijn zaak. Dat ze bij de Batavia een personeelsuitje hadden georganiseerd. Allemaal kraampjes opgesteld. Hij was er ook naartoe gegaan met zijn vrouw. En 10 minuten daarna werden ze binnengeroepen in een grote hal. En toen zag hij het. Op het podium stond een grote band. En hij zegt tegen zijn vrouw, kom, we gaan naar huis toe. Wij horen hier niet. En dan kun je wel nagaan dat de volgende dag, dan vragen de collega's, waarom ging je naar huis toe? Werd je niet lekker of zo? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Of een ambtenaar die uit principe weigert een homohuwelijk te sluiten. Of een kerkraad die weigert een praktiserend homostel toe te laten tot het heilig avondmaal. Of een ouderling die op huisbezoek gaat en toch wel weet dat hij iets aan de kaak moet stellen die avond bij een stel of bij een gezin. En dat dan, ja, de reactie niet zo aardig is, om het maar eens even zachtzinnig te noemen. En dat er dan gezegd wordt, ja, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Of een dominee die de dingen bij de naam moet noemen, omdat hij zich vrij moet maken van de zielen die aan zijn hoede zijn toevertrouwd. Of ouders die niet langer meer de ruimte aan hun kind kunnen geven als het gaat om deze wereld. Dat er keuzes gemaakt moeten worden, wat heel moeilijk is voor ouders, dat begrijp ik maar al te goed. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. In een buurt waar je woont. Je hoeft het niet uit te lokken. Kom vanzelf naar je toe. Als je werkelijk de meester wil volgen. De Heer Jezus zegt het toch heel duidelijk. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En het gaat soms gepaard met grote offers. Dat je een verkering uit moet maken. Of dat je moet zeggen tegen, ja, tegen bepaalde mensen waar je vroeger mee omging. En dat je moet zeggen, ja, ik kan eigenlijk niet langer met jullie omgaan. Niet om er boven te staan. Kan soms echt offers met zich meebrengen, gemeente. Niet zulke offers zoals de verdrukte kerk, die vervolgd worden en in gevangenissen terechtkomen, maar een andere manier van verdrukking, een andere manier van offervaardigheid. En wat hebben we dan toch geestelijke toerusting nodig en versterking nodig? Daar kom ik straks even in mijn tweede gedachte op terug. Maar ik las bij Bishop Ryle dat het ook een goed teken is als je verdrukt wordt in deze wereld. Nou, hoezo dan, dominee? Want dat is een teken dat er goud zit. Het goud des geloofs. Dat gelouterd wordt in deze wereld. Bishop Ryle die zegt, het is een van de beste kentekenen van dat iemand bekeerd is. Als hij merkt, ze moeten me niet. Omdat ik de Heere vrees, omdat ik een volgeling ben van Christus. En als het goed is, gemeente, dan sta je er niet boven. Maar dan heb je er diep medelijden mee. En dan bid je ervoor. Zoals Stefanus dat deed toen hij gestenigd werd. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Want die arme wereldgemeente, die geleid worden door de oversten deze wereld. Ze zijn blind daarvoor. Ze zien het geluk niet. En daarom dat gebed van Stefanus en dat getuigenis van Stefanus was een van de schakels waardoor ook Saulus van Tarsen bekeerd werd. Want hij stond erbij als een jongeling. Hij paste op de kleding. En hij zag het gebeuren. En hij hoorde het getuigenis. En hoe dikwijls leert ons de geschiedenis van de kerk niet, dat juist het getuigenis van christenen in deze wereld gebruikt werden, soms voor beulen, voor gevangenbewakers, voor mensen die altijd met je werkt. En diep respect hadden voor het getuigenis dat van je uitgaat. Ik moest zo denken aan een man die ik begraven heb. Kind van God, die werkte een groot bedrijf. Jaren had hij daar gefunctioneerd, een leidinggevende functie. En hij ging met pensioen. En ze wilden eigenlijk daar een feestje voor bouwen. En hij had gelijk gezegd tegen zijn directeur, nee, dat wil ik niet. Want ik voel me niet thuis in die sfeer. Ik wil eigenlijk stilletjes afscheid nemen van dit bedrijf. Maar het personeel wilde hem toch een cadeau geven. Misschien heb ik het wel eens verteld. Maar op een goede morgen, toen werd er geklopt op zijn deur. En toen kwamen er allemaal vrouwen binnen. En die hadden een tuingereedschap bij zich. Ingepakt. Ze hadden zijn vrouw gebeld. Wat voor een cadeau zou hij willen hebben? En hij keek verbaasd en verrast. Dat het allemaal vrouwen waren. En hij vroeg waarom. En toen zeiden ze, u bent de enige die nooit een bepaalde blik naar ons wierp. En we begrijpen allemaal wat we bedoelen. Of iets bedekts tegen ons zei. Wat een compliment. Begrijpt u wat ik bedoel? In deze wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, onze tweede gedachte. Zijn bemoediging. Ja, de Heer Jezus die gaat hem moed inspreken, gemeente. Dat hebben ze nodig. En dat doet hij vanuit de belofte. Ik heb, zegt hij, voltooid de tijd. Ik heb deze wereld overwonnen. En dan moet u bedenken dat deze woorden vlak voor zijn lijden en sterven uitgesproken zijn. Terwijl hij straks gevangen genomen zal worden. Terwijl hij straks ter dood veroordeeld zal worden door Caïfas. En dat hij straks ook overgegeven wordt om gekruisigd te worden. Is dat dan geen grootspraak van de Heer Jezus? Had hij niet beter kunnen zeggen, misschien zal ik straks de wereld overwinnen. Misschien zal ik straks de overste deze wereld overwinnen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Omdat hij handelt vanuit de raad van God. Dat plan van God dat al van eeuwigheid bekend is bij de Zoon van God. Hij weet dat het niet uit de hand zal lopen. Hij weet dat hij de overwinning zal behalen. Hij zal des vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen, gemeente. Door zijn dood zal hij hem de wapens ontnemen. Waarmee hij probeert voortdurend de wereld in te schakelen tegen God en zijn kerk. Door zijn opstanding heeft hij getriomfeerd, gemeente. En door zijn hemelvaart heeft hij de duivel uit de hemel geworpen. Daarom heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat moeten we daaronder verstaan, gemeente, als de Heer Jezus hier zijn discipelen moed inspreekt? Hoe zullen ze echt ook goede moed krijgen? En ik hoop dat u, dat jij dat zult krijgen door het werk van de Heilige Geest, ook door deze belofte, dat je zegt, ik heb ook zo'n last van de wereld. En ik hoop dat ik echt bemoedigd zal worden vanmorgen in de kerk. Nou, dat brengt mij bij 1 Johannes 5, vers 4 en 5. Ik lees u dat voor. Daar staat het geheim daarvan. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. En hier zien we de toetssteen. Daar wil ik even rustig met u over in gesprek gaan, gemeente. Wat hier staat. In 1 Johannes 5, vers 4 en 5. Johannes begint allereerst te spreken over, want al wat uit God geboren is. Ik zoek het ook even op. 1 Johannes 5, vers 4 en 5. En daar gaat het om, gemeente. We moeten wederom geboren worden. We moeten uit God geboren worden. Willen we echt verlost worden van deze wereld. En niet meer van deze wereld zijn. Want dan gebeurt er wat met de liefde tot de wereld in mijn hart. Want jongelui, ik heb het wel eens meer gezegd, maar dat was voor mij eigenlijk, voordat de Heer in mijn leven kwam, de strijd. Wat bedoelt u, dominee? De liefde tot de wereld in mijn hart. Want zo uitwendig was ik een degelijke jongen, een nette oppassende jongen hoor. Ik ging niet naar een discotheek, ik ging niet naar een bar. Echt niet, ik luisterde niet naar popmuziek, het interesseerde me helemaal niet. Ik ging gewoon naar de catechisatie, naar de kerk, naar de jeugdvereniging. Maar er zat een diepe liefde in mijn hart. Tot de dingen van deze wereld. Daarom, ik wil daar met je over in gesprek gaan. Is dat bij u ook zo? Al ben je dan al 76 jaar. En die liefde in je hart kan niemand eruit praten. De beste dominee kan het er niet uitkrijgen. De liefste moeder kan het er niet uithuilen. Dat kan alleen door de liefde Gods. En daarom, als je daar nou zo'n last van hebt, vraag dan om de liefde Gods in je hart. Want die overwint de liefde tot de wereld. Dat is al wat uit God geboren is. Hoe doet hij dat, zegt iemand? Dat doet hij door eerst die liefde tot de wereld bloot te leggen in je hart. Dat doet hij door de wet. Door de scherpe wetsprediking. Dan laat hij zien wat een liefde je tot de wereld hebt. Die mooie klerenkast van u. Dat mooie huis. Die prachtige tuin van u. De wereld. Voel je, we hebben het over onszelf. Dat is een scherpe wetsprediking. En dan preekt hij ook het evangelie. Van de liefde Gods gemeente. Waardoor die wereld gekruisigd wordt. En dat is een levenslange strijd ook in God, in het leven van Gods kinderen. Want ook het boze vlees is altijd weer geneigd naar deze wereld. Ook naar ontvangen genade. Je moet echt niet denken dat een kind van God die strijd te boven is, jongelui. Beslist niet. Denk maar aan Lot in Sodom. Wat heeft hij toch moeilijk gehad om Sodom los te laten? Moet dat nou echt? Ja toch? Dat kan alleen door het geloof, zegt Johannes hier. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Want in de wedergeboorte wordt dat geloof gewerkt. Dat je dat echt gelooft. Ik geloof dat, Heere, dat ik in de wereld verdrukking zal hebben als ik u ga volgen. En wat doet de Heere dan? Kom hier. Dan zal ik dat geloof versterken. Luister. Waar versterkt de Heer het geloof mee? Met de belofte. Waar heb goede moed? Ik heb de wereld overwonnen. Waar versterkt de Heer dat geloof mee? Anders dan zul je het niet uit kunnen houden in deze wereld, mijn lieve discipelen. Hoop op God. En dan krijg je moed, dan krijg je dapperheid om staande te blijven te midden van de verdrukking van deze wereld. ziende op die overste leidsman en volleinder deze wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat je ziet op de Heer Jezus. De verwinnaar van de strijd. Die niet ten onder gegaan is gemeend. Maar die overwonnen heeft aan het kruis van Golgotha. Dan krijg ik moed en krachten. Ja, krachten ook. Want ik hoef het niet in eigen krachten doen, vader. Echt niet, moeder. De Heere wil u de kracht geven. Zodat toch je dochter respect gaat krijgen. Voor die eerlijke, oprechte levenswandel van u. Dat ze later zeggen, pa, ma, waren echt niet van de wereld. Maar ze stonden wel met beide benen op de grond in deze wereld. Ze wisten echt wel waar ze over praten konden. Maar ze maakten wel duidelijke keuzes. En pa was daar niet van af te brengen. En dat kwam omdat hij de Heere lief had. Begrijpt u, gemeente? Omdat de Heer hem telkens goede moed gaf. Met name in de kerk. Dan krijg je er weer zin in. Om er toch voor te gaan. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Echt niet. Ik heb alles verloren. Doch Jezus verkoren. Wiens eigendom ik door genade ben. Paulus die zegt ook, als het gaat om roemen. Het zij verre van mij dat ik zal roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke mij de wereld gekruisigd is. Dan ga je die verachten, gemeente. Dan ga je die voor nul en geenerlei waarde achten. En weet je hoe de Heer nou dat oefent? Moet je goed luisteren, jongelui, ik hoop dat je dat begrijpt, dat geloof. Oefent. Die overwinning oefent. Door de wereld op je af te sturen. Ja. Door de vijandschap van de wereld op je los te laten. Door de overste der wereld ruimte te geven in je gezin. Op je werk. Dat je denkt van, jongen, we hebben een nieuwe collega erbij gekregen. En hij laat toch duidelijk merken dat hij niks moet hebben van Christen. Ik weet nog wel dat ik uitgescholden werd in militaire dienst voor vuile christenhond. En ik deed helemaal niks. Ik ging alleen maar even naar de kantine om een kopje koffie te halen. Hij maakte nog een grote vergissing op, want hij zei vuile christenhond uit Staphorst. Ik sloeg gewoon ergens op. Gelijk nam mijn majoor het voor me op. En die zei nog één keer en dan. Het was een beroepssergeant. Nou ja, ach. Begrijp je, gemeente? Dan laat de Heere dat wel eens toe. Dat de wereld op je afkomt. Dan word je beproefd, hè. Dat je het gaat ervaren. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Zoals Daniel aan het hof van Nebukadnezar zag hoe de tafel werd aangericht. En dat hij dacht, daar mag ik allemaal niet van eten. Dat wordt verboden in de spijswetten. En ik doe het ook echt niet. En toen was hij ook maar een jaar of 15, jongelui. 15 jaar, hè. Met een groep vrienden. Weggevoerd naar Babel. Uit de veilige omgeving. Zou jij het doen? Als je langs zo'n koud en warm buffet zou moeten lopen. En je zou weten van als ik daarvan eet, dan verontreinig ik mijzelf. En dat hij een gesprek aangaat met de leidinggevende en zegt: u moet ons maar water en groente geven. En dan moet u ons maar eens een dag of 10 beproeven. Dan wordt het toch concreet. Wat ben je toch arm, gemeente. Als je nog zo bezig bent om schatten te vergaderen in deze wereld, waar ze de mot doorknaagt en het roest verderft en de dieven doorgraven het. Dat je schat niet in de hemel is, bij de Heer. En daarom, gemeente, laat ons gebed dan ook zijn wat we met Psalm 17 gaan zingen. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed acht. Red me daarvan, heren, als je daar nog niet van gered bent. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik een God. Red me daar toch van hen die beelden, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. En laat dat dan de troost zijn van hen in wier hart de keuze gewerkt is niet meer van deze wereld te willen zijn, wel in deze wereld onze taak verstaan. Maar dat je dan ook mag weten, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. eindigen we met gebed. Heere, nu bidden we en smeken we van u of gij tot de liefde en tot deze wereld uit ons hart wilt bannen, door uw liefde in ons hart te geven en ook door die liefde te versterken, door deze bemoediging. En Heere, dan bidden we u voor elkaar, ieder op zijn eigen post, zijn eigen positie in het gezin, in de familie, op het werk, op school, in de kerk, waar dan ook, Heere. Wilt ge ons toch alstublieft bewaren, beschermen tegen alle verleidingen van deze wereld en staande doen houden. En dat we niet aan de verkeerde kant strijden, maar aan de kant van hem die gezegd heeft: ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed. Vrees niet. En Heere, dan willen we uw naam ook, moeder, dankzeggen dat u ons hebt ondersteund. En breng ons ook vanavond weer in uw huis. En vergeeft u onze zonden om Jezus wil. Amen. Nou hoop ik dat er vanavond natuurlijk wel een flink groepje jongeren zijn, ook al kom je misschien niet op de jeugdvereniging, maar ook de leden van de jongbeleidende lidmatenkring bijvoorbeeld, of anderen die zeggen van: nou, ik vind het ook wel fijn om te komen. We geven de jongelui niks om als je zegt van: nou ja, ik ben al een beetje ouder. Het is juist soms wel stimulerend als er iemand bij zit die ook wat ouder is en wat meer ervaring heeft. Ik hoop dat we een goede preekbespreking hebben vanavond. Onze slotzang is Psalm 75 vers 1, ook weer een versje van de zondagsschool. 75 vers 1. Draag met u de zegen des Heeren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.